So it's a great joy to be here tonight, and I'm very impressed that you came at this time of the evening. I hope that you feel free if you get tired to sleep. Don't worry.
Erg blij dat jullie er zijn op dit tijdstip op een vrijdagavond. Dus als je denkt, eigenlijk ben ik heel moe, voel je vrij om stiekem te gaan slapen.
I will not be offended.
Ik zal niet beledigd zijn.
I totally understand.
Begrijp. Iets dichterbij.
Okay. I have realized in my life.
Ik heb me gerealiseerd in het leven.
That sometimes. The people I hurt most.
Dat soms de mensen die ik het meeste pijn doe.
Are the people I loved most.
Zijn tegelijkertijd de mensen waar ik het meest van hou.
There is a sense in which even the only possibility or the only secret for not hurting anyone.
En het is zelfs tot het punt dat het geheim van mensen geen pijn te doen.
Is not loving anyone.
Ligt erin om dan maar niet van mensen te houden.
Human love is wounded.
Menselijke liefde is gewond.
And unfortunately, it is almost unavoidable that when we love someone, like our children, our parents, or our friends, without wanting it, sometimes for too much love, we end up.
Het is bijna niet te vermijden dat in een relatie met mensen waar je veel van houdt, ouders, kinderen, dat je zoveel liefde geeft dat je ze eigenlijk ook weer pijn doet.
And yet this is not a reason for not loving, obviously.
En toch is dat duidelijk niet een reden om niet meer lief te hebben.
Something similar. It's valid for the title I gave to my book, which is Touched by God. That is the experience of touching and being touched.
En iets dergelijks gebeurt er ook bij dat de titel, zoals ik mijn nieuwe boek genoemd heb, Aangeraakt door God, dat als je aangeraakt wordt, het aangeraakt worden door God.
This is a field where a lot of people, especially nowadays, have the words touching and being touched, I realized, as a sometimes a negative resonance.
Het is vaak zo dat tegenwoordig de associatie met het woord aanraken of aangeraakt worden best nog wel eens negatief kan zijn.
As you know, in particularly in the Catholic Church at this time, especially in the UK and in America, there's a huge number of scandals which are related exactly to a wrong way of touching.
Zoals jullie wel zullen weten, is op het ogenblik in de katholieke kerk, vooral in Engeland, in de Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten, grote schandalen aan de gang, juist over deze verkeerde manier van lichamelijk aanraken.
And this is why a number of my friends have told me that probably this title didn't come at the right moment, considering the present.
En in dat licht zijn er wel mensen om mij heen geweest die tegen me hebben gezegd, het is misschien niet een hele handige titel nu, aangeraakt door God.
And yet, it is absolutely vital, and yet the experience of touching is something we cannot give up. We cannot do without.
En tegelijkertijd is dat fenomeen aanraken zo'n wezenlijk onderdeel van ons leven en is het zoiets waar we eigenlijk echt niet buiten kunnen.
We would not be who we are had we not had the experience of the loving touch of a mother and a father.
Wij zouden nu niet zijn wie we zijn als we niet een zekere zin van liefdevolle aanraking hadden genoten in ons leven van een moeder en een vader.
There was this famous case of I saw some 20 years ago of these orphanages in Romania.
Er was een heel bekend geval van weeshuizen in Roemenië enige tijd geleden.
In this country, in the dictatorship of Ceausescu, abortion was absolutely forbidden.
En in de periode van Ceausescu, daar hebben we het over, was abortus verboden.
So all the unwanted children were gathered in orphanages.
Dus alle ongewenste kinderen werden in weeshuizen gebracht.
Radically understaffed.
En die werden radicaal slecht behandeld, hadden van alles tekort.
So there was one carer for probably 20 children.
Er was bijvoorbeeld maar één verzorger voor ongeveer 20 kinderen.
Which means that all these children were kind of fed and changed and looked after like they were objects, one after the other.
En in de praktijk betekende dat die kinderen die werden te eten gegeven en verschoond alsof het dingen waren, de een na de ander, tjak, tjak, tjak.
So they were never given that loving touch a child needs to develop emotionally.
En zij kregen dus nooit die liefdevolle aanraking die een kind nodig heeft om zich emotioneel te ontwikkelen.
En these children grew up basically autistic.
En het gevolg was eigenlijk dat die kinderen vooral autistisch opgroeiden.
Most of the time incapable of speaking.
Vaak konden ze niet spreken.
Of communicating.
Konden ze überhaupt niet communiceren.
And even of reacting to their environment.
En reageerden ze ook helemaal niet op hun omgeving.
This is how formative and essential touching is to the development of our humanity.
Dus dit is hoe formatief en essentieel aanraken is voor onze ontwikkeling.
And as I was writing this book and I was thinking about these issues, there was one thought in particular that really struck me.
En terwijl ik dit boek aan het schrijven was en aan het nadenken was erover, was er één gedachte in het bijzonder die bij mij bleef.
We all are saved thanks to Jesus' words and love and touch.
Wij zijn allemaal gered door het offer dat Jezus heeft gebracht, zijn liefde en zijn aanraking.
And yet Jesus would not have been able to talk.
En tegelijkertijd zou Jezus niet hebben kunnen spreken.
Jesus would not have been able to interact with people.
Hij had niet in staat geweest interactie te kunnen hebben met mensen.
Had he not received the loving touch of a mother and a father?
Als hij niet zelf de liefdevolle aanraking had gehad van een moeder en een vader.
Had he not received our loving touch?
En had hij ook niet onze liefdevolle aanraking gehad?
So that's the extent to which God has made himself somehow dependent on us.
Dus tot die hoogte maakt God zich als het ware afhankelijk van ons.
That's the extent to which God has decided to enter into a in the same texture, in the same life as our life.
Dus op dat punt heeft God er eigenlijk voor gekozen op dezelfde manier, in dezelfde textuur bijna, van ons leven te stappen.
And that's the extent to which also he knows and he understands the importance of this experience of touching for to become who we are.
En zo begrijpt hij dus ook ten diepste hoe belangrijk het aanraken is voor ons om te worden tot wie wij zijn.
Now, in our life, the touching I referred to earlier, which is the touching, loving physical touch of a mother and of a father.
In ons leven, dat fysieke aanraken wat ik net noemde door een vader en een moeder.
Is something that we need in the first years of our existence.
Dat hebben we vooral heel erg nodig in de eerste jaren van ons bestaan.
For the rest of our lives, there are going to be some privileged relationship, like with your wife or with your children or with some close friends.
En in de rest van ons volwassen leven worden dat bepaalde relaties, bevoorrechte relaties die fysieke aanraking in zich hebben. Dus met een echtgenoot of echtgenoten, met kinderen, met ouders.
In which some level of physical touch still is absolutely essential.
En in die relatie is dan de lichamelijke aanraking nog steeds een essentieel onderdeel.
But in the greater part, in the most important part of our lives.
Maar in het grootste gedeelte van ons leven.
There is another form of touch, which is the one that really has a strong impact on us.
Is er een andere manier van aanraken of geraakt worden die impact op ons heeft?
And it is the touching we refer to when we say that I heard a story that touched me.
En dat is het soort van aanraken waar we naar refereren als we zeggen ik hoorde een verhaal en dat raakte me.
I received a message that touched me.
Ik heb een berichtje gekregen dat me raakte.
I've been told something that touched me.
Iemand heeft mij iets verteld dat me raakte.
So words touch us.
Dus woorden raken ons.
Stories touch us.
Verhalen raken ons.
In our everyday experience.
En dat is in ons dagelijks leven.
And there is an extent to which we acquire a sense of our own identity.
En er is een bepaalde mate waarin we onze eigen identiteit vormen.
And we develop a sense of meaningfulness for our lives.
En we ontwikkelen een bepaalde betekenisvolheid voor ons eigen leven.
Thanks to the words that really touch us.
Dankzij die woorden die ons echt raken.
Now, with God is exactly the same thing.
En met God is dat eigenlijk precies hetzelfde.
God is someone we do not see.
God zien wij niet.
He's invisible.
Hij is onzichtbaar.
We don't hear him speaking as I'm speaking to you now.
We horen hem niet spreken zoals u ons hoort spreken nu.
And yet he is a God who touches us.
En toch is hij een God die ons raakt.
Through his word.
Door zijn woord.
Through scripture.
Door de schrift.
This is why the stories of the gospel and the words of Jesus are so powerful.
Dat is een van de redenen waarom de evangelieën en de woorden van Jezus zo krachtig zijn.
This is why it's so essential that we expose ourselves to them.
En dit is ook waarom het zo essentieel is dat we onszelf daaraan blootstellen.
Because they have a unique power to touch.
Omdat zij een unieke macht hebben om ons te raken.
The deepest chords of our heart.
In de diepste diepten van ons hart.
They have a unique power to give us a sense of meaning for our lives.
Ze hebben de unieke kracht ons betekenis te geven in ons leven.
And to help us to find a direction for our lives.
En ons te helpen om richting te vinden voor ons leven.
Now, when in my book I use the word contemplation.
Als ik in mijn boek het woord contemplatie gebruik.
I am aware of the fact that it can be perceived as something slightly esoteric.
Ben ik me bewust dat dat enigszins esoterisch ontvangen kan worden.
As if it was something like, something that only special people have access to in special circumstances.
Alsof het alleen maar iets is voor hele bijzondere mensen in hele bijzondere omstandigheden.
But at the heart, the meaning of contemplation is a very simple one.
Maar ten diepste is de betekenis van contemplatie heel eenvoudig.
Is somehow what happens when we are touched by God.
Het is eigenlijk dat wat er gebeurt op het moment dat wij ons geraakt voelen door God.
Now, there is a sense in which I think nobody would be here in this church tonight.
En ik denk dat er een bepaald gevoel is dat niemand die hier in de kerk vanavond aanwezig is.
Had we not been touched by God already.
Wij zouden hier niet geweest zijn als we niet op de een of andere manier al door God geraakt zouden zijn.
We would not trust God.
We zouden God niet vertrouwen.
We would not desire to live a life in which God has the first place.
We zouden dan niet verlangen naar een leven waar God de eerste plaats heeft.
Had we not been somehow touched by his word.
Als we niet al eerder op de een of andere manier geraakt zouden zijn geweest door zijn woord.
But this is only the beginning of the life of faith.
Maar dat is alleen nog maar het begin van het leven van vertrouwen.
There is a sense in which the more we expose ourselves to his word.
En er is in de mate waarin we ons meer openstellen voor zijn woord.
The more not only our trust in him grows.
Niet alleen groeit ons vertrouwen in hem dan.
But also our hope.
Maar ook onze hoop.
Or desire.
Ons verlangen.
And especially our love.
En in het bijzonder onze liefde.
And this relationship with God comes with a special kind of joy.
En die relatie met God komt met een bijzondere vorm van vreugde.
And with a special brand of peace.
En met een hele bijzondere uiting van vrede.
Which are unique, which have a unique flavor.
En die hebben een unieke smaak eraan.
And a unique capacity to change our lives.
En een unieke mogelijkheid ons leven te veranderen.
I'm not saying that Christian life is only or essentially about feelings.
Ik zeg niet dat het leven met God alleen maar of vooral gaat over gevoelens.
As you have seen up to now, it is first of all about words.
Zoals jullie tot nog toe gehoord hebben, gaat het vooral om woorden.
About scripture.
Over de schrift.
But it is also about what these words do to us.
Maar het gaat ook om wat die woorden met ons doen.
Now, when it comes to feelings, feelings are always a bit ambiguous.
Als het over gevoelens gaat, dan is dat altijd een beetje dubbel, niet heel stabiel.
I think all of us have had the experience of thinking that we had fallen in love at some point in our lives.
Ik denk dat we allemaal een keer het idee hebben gehad dat we verliefd waren op een bepaald moment.
And then realize that probably was only a crush.
En dan komen we er opeens achter dat het misschien eigenlijk alleen maar een bevlieging was.
It was only an infatuation.
Het was eigenlijk alleen maar dat we even de woeste weg kwijt waren.
And it took some time to learn the difference between real love and crush and infatuation.
En het heeft een tijdje geduurd voordat we ontdekten wat het verschil was tussen ware liefde en verliefdheid.
So it is true that the feeling of love is not a simple feeling.
Dus het is waar dat het gevoel van liefde niet een simpel gevoel is.
And yet there is a real love.
Maar er is wel ware liefde.
And there is a real joy that comes with real love.
En er is een hele ware vreugde die samengaat met ware liefde.
The fundamental thing is that we become able to discern, to distinguish real love from less good or less perfect forms of love.
En uiteindelijk gaan we leren te onderscheiden wat het verschil is tussen die ware liefde en minder pure vormen van liefde.
So in relation with God and the feelings that accompany relation with God is exactly the same thing.
En in de relatie met God en de gevoelens die daarbij samengaan, gaat dat eigenlijk op dezelfde manier.
Jesus says to us, I've come to give you my joy.
En Jezus zegt, ik kom om jullie mijn vreugde te geven.
Paul says that the fruits of the Holy Spirit are love, joy and peace.
En Jezus zegt dat, Paulus zegt dat de vrucht van de geest liefde, blijdschap, vreugde.
The book of Psalms says that your word of God, or God is like honey to my tongue.
En in de psalmen staat, uw woord is als honing op mijn tong.
So that there is a sweetness which comes, or it's characteristic of the word of God.
Dus er zit een bepaalde zoetheid die bij het woord van God hoort.
So it would be very strange if there were so many instances in scripture where we are told that it is about joy and peace and love.
En het zou heel gek zijn als er zoveel plaatsen in de Bijbel zijn waar het woord van God samengaat met liefde en blijdschap en vrede.
And we had no place in our spiritual life for these feelings.
En dat er tegelijkertijd in ons geestelijk leven helemaal geen plaats voor dat soort gevoelens zou zijn.
The only thing is that we have to be discerning.
We moeten alleen het onderscheid leren.
But it is true, and again I come back to what I was talking about in terms of contemplative prayer.
Maar het is waar, en ik kom dan ook terug op wat ik eerder zei over contemplatief gebed.
That there is a moment in the life, in relationship with God, in the life of prayer, when we are touched by God.
Er is een moment waarbij wij in onze relatie met God, in gebed met God, geraakt worden door zijn woord.
And we are given the grace of a consolation.
En waar wij de genade krijgen getroost te worden.
Which is God's consolation.
Dat is Gods troost.
And which is soothing for our lives.
En dat dat is ook dat doet wel aan ons leven.
And the paradox is.
En het paradoxale is.
That sometimes in the midst of our suffering.
Dat soms midden in ons lijden.
In the midst of our doubts.
En in het midden van onze twijfel.
In the midst of our frustrations.
In het midden van onze frustraties.
We receive this consolation.
Ontvangen wij die troost.
Even if our doubts are not taken away and our sufferings is not taken away, at least immediately.
Zelfs als ons lijden en ons twijfel niet onmiddellijk wordt weggenomen.
There is a sense in which, and many saints have, or many spiritual authors have explained this. There is a real consolation from God that can coexist with suffering, doubts and frustration.
Er is een hele diepe troost van God die kan bestaan tegelijkertijd naast ons lijden en naast onze twijfel.
And makes that experience different.
En die troost die daar dan in komt maakt die ervaring anders.
So I'm not trying to depict a kind of idyllic, a kind of idealized version of spiritual life.
Ik probeer niet een of ander geïdealiseerd beeld te schilderen van ons geestelijk leven.
It is about real life and it is about where we are now.
Het gaat over het echte leven en waar we nu zijn.
In the midst of our lives.
Midden in het leven.
As they are, so they can be. They can be at this very moment lives in which there is true kind of joy.
Dus het kan midden in ons leven zijn. Het kan een leven zijn waar op dit ogenblik heel veel vreugde aanwezig is.
That can be also moments in which right now we might be undergoing trials or sufferings.
Het kan ook midden in ons leven zijn waar we grote uitdagingen op ons pad hebben of in midden in een groot lijden verkeren.
Or doubts or frustrations.
Of twijfel of frustratie.
And the key is discovering God's presence in the midst of our lives as they are now.
En de sleutel is het ontdekken van Gods aanwezigheid midden in ons leven zoals we dat nu hebben.
And to me at least the way in which I feel touched by God.
En voor mij de manier waarop ik me geraakt voel door God.
The way in which I experience God's consolation.
En de manier waarop ik Gods troost ervaar.
Is not because I have become or I become a better human being.
Is niet omdat ik een beter mens ben geworden.
Although I hope a little bit.
Maar ik hoop dat natuurlijk wel een beetje.
Is not because my life changes entirely.
Is niet omdat mijn leven volledig veranderd is.
Although slowly,
hoewel een beetje bij beetje wel.
Maybe is. But it is the discovery or the belief or the faith or the feeling.
Maar het is de ontdekking van het geloof en het gevoel.
That God is with me.
Dat God bij mij is.
That I am not alone.
Dat ik niet alleen ben.
And this is a presence which is not just an idea that I have in my mind.
En dat is een aanwezigheid die niet alleen maar een idee is in mijn hoofd.
But is something I believe.
Maar het is iets wat ik geloof.
Something that in which I trust.
Het is iets waar ik in vertrouw op.
Something that gives me joy and gives me.
Dat mij vreugde geeft.
And gives me peace.
En dat mij vrede geeft.
And this is the essence of contemplative prayer.
En dat is eigenlijk de essentie van contemplatief gebed.
This is the essence of a life of faith that has this core contemplative core.
En dat is eigenlijk de essentie van een leven dat die contemplatieve kern heeft.
One of the ways in which the word contemplation can be translated.
Een van de manieren waarop het woord contemplatie vertaald kan worden.
Is paying attention to.
Is aandacht geven aan.
Is the ability or the grace we receive.
Is de kundigheid of de genade die wij ontvangen.
To pay attention to God's presence in our lives.
Om aandacht te geven aan Gods tegenwoordigheid in ons leven.
To recognize God's presence in our lives.
Om Gods tegenwoordigheid in ons leven te herkennen.
It is exactly what happened to the disciples of Emmaus.
Het is eigenlijk precies wat er gebeurde met de Emmausgangers.
Jesus was walking with them.
Jezus liep met hun op.
But they didn't know it.
Maar ze hadden het niet in de gaten.
They were not contemplative enough.
Ze waren niet contemplatief genoeg.
They were not paying attention enough.
Ze gaven er niet genoeg aandacht aan.
Because they were too disillusioned.
Want ze waren zo gedesillusioneerd.
Because they were blind.
Ze werden er blind van.
And at one point, there's this beautiful sentence in the gospel, as you know.
En op een bepaald moment komt die prachtige zin in dat evangelie voor, zoals u wel weet.
In which it is said that their eyes were opened.
Waar dan staat en hun ogen werden geopend.
And incidentally, also that they understood the words they had heard before.
En tegelijkertijd begrepen ze toen ook de woorden die ze daarvoor gehoord hadden.
And that they realize also this other thing.
En ze realiseerden zich ook.
Were not our hearts warm as he was speaking to us?
Waren onze harten niet warm terwijl hij tegen ons sprak?
So there is a sense in which this attention, this ability to pay attention, is retroactive.
Dus er is een bepaalde mate waarin dat aandacht geven ook retroactief is.
So I recognize that even when I was not aware of it, God was already present in my life.
Dus als ik terugkijk, terwijl ik me niet bewust was, was God wel aanwezig in mijn leven.
Was already making my heart warm.
Hij maakte mijn hart al warm.
But I was not paying attention to it.
Maar ik gaf er geen aandacht aan.
So contemplative life or contemplative prayer is just this: paying attention to God's presence in our hearts.
Dus contemplatief leven, contemplatief gebed is eigenlijk alleen dit: aandacht geven aan Gods tegenwoordigheid in ons leven.
Not only in our hearts, but in our lives.
Niet alleen ons hart, maar ook in ons leven.
Not only in our hearts and in our lives, but also in the words of Scripture.
En niet alleen ons hart en ons leven, maar ook in de woorden van de Bijbel.
It's basically having our eyes opened, the eyes of the heart opened, to recognize God's presence everywhere.
Het is eigenlijk het openen van de ogen van ons hart om te herkennen waar God in ons leven tegenwoordig is.
This is why earlier I was talking with Jos about a contemplative evangelization.
En eerder op de avond sprak ik met Jos over contemplatieve evangelisatie.
And I quite like the idea. I quite like the concept.
En dat idee spreekt me wel aan, dat concept.
Because it is a way of evangelizing that helps people to acquire these new eyes and this new ability to acknowledge and respond to God's presence and action in their lives.
Het is een bepaalde vorm van evangelisatie waarmee je mensen helpt zich open te stellen voor dat contemplatieve deel van hun leven.
Now, in a concrete way.
Nu op een concrete manier.
When it comes to the way we pray.
Als het erop aankomt hoe wij bidden.
It is very important, and a lot of spiritual authors stress this point.
Is het heel belangrijk en veel geestelijke schrijvers onderstrepen dat punt ook.
That while we talk to God.
Dat terwijl wij spreken tot God.
We also try to pay attention to what God says to us.
Dat we ook proberen aandacht te geven aan dat wat God tegen ons zegt.
So for me, for instance, I remember that the big change in my life of prayer.
Dus voor mij, ik weet nog dat voor mij het grote, de grote verandering in mijn gebedsleven.
Happened at the moment when I told to myself.
Gebeurde op het moment dat ik tegen mezelf zei.
Why don't you try not just to keep saying things to God?
Waarom probeer je niet om niet alleen maar steeds dingen te zeggen tegen God?
Which incidentally is already very good.
En dat is trouwens toevallig heel erg goed als je dat doet.
Fundamental is the basis of life of prayer.
Fundamenteel de basis van gebed.
And is the title of my first book.
En ook de titel van mijn eerste boek.
Which is say it to God.
En dat is zeggen tegen God.
And yet There is a moment in which it is also important to live in a prayer space for God making, for paying attention to what God is doing with us.
Maar het is ook essentieel dat er een moment komt in ons gebed dat we aandacht gaan geven aan dat wat God aan het doen is voor ons, met ons, tegen ons.
And we have many ways in which we can talk about this, but there is this wonderful sentence of Paul in the letters to the Romans.
En er is deze prachtige zin van Paulus in de brief aan de Romeinen.
In which he says that the Holy Spirit prays in our hearts.
En waarin hij zegt dat de Heilige Geest in onze harten bidt.
And if you really believe that.
En als je daar echt in gelooft.
There is a sense in which prayer becomes also letting the Spirit pray in us.
Dat dan is er ook een bepaalde vorm waarin gebed een vorm wordt waarin je de Heilige Geest de ruimte geeft om in ons te bidden.
And somehow tuning in with this prayer of the Spirit in our hearts.
En ook af te stemmen op dat gebed van de Geest in ons hart.
You know, like these old radios. Today, when you look for stations, you push buttons.
Als je vandaag zoekt, dan druk je op bepaalde knoppen.
But in the past, there was this knob that you turned to tune in.
Maar in het verleden had je zo'n ouderwetse knop op de radio waar je aan moest draaien om op de goede zender te komen.
So there is a sense in which praying becomes tuning in with this presence and this prayer of the Holy Spirit in our hearts.
Dus er komt dit moment waarop gebed een soort van fijn tunen is met die knop van die radio, het afstemmen op het gebed van de Geest in ons hart.
And this is what the tradition has called contemplative prayer.
En dat is wat in de traditie wordt genoemd contemplatief gebed.
But we will I will talk to you about this a bit more in detail later on when we are going to do a moment of contemplative prayer together.
Ik ga daar straks nog wat dieper op in, want we gaan dan een moment een contemplatief gebed samen doen.
For now I just wanted to try to give an overview of what we mean when we talk about contemplation in spiritual life.
En voor nu wilde ik gewoon een overzicht geven van wat we bedoelen met contemplatie als onderdeel van ons gebedsleven.
And I think that now would be very good if we just, you know, interacted and you asked me questions about this.
En komt er nu een moment? Is dat nu het moment van vragen stellen?
Yep. More 10 minutes. But
you mean a 10-minute break? Bedoelt u pauze? Oh, 10 minutes to have questions.
To have questions, okay.
Zijn er vragen?
Wie wil er een vraag stellen? Gaat het een beetje te snel? Even zien. En in je hart, zeker. Dankjewel. Wie wil er een andere opmerking maken of vraag stellen? Daar is iemand.
In the contemplation, is there also a part for activity, or is it only passivity? Is it only to get God's present, or is it also an activity of myself?
Yes.
And I feel about the intention, but I would like to hear more about it.
Yes.
Thank you.
Thank you. Well, certainly the way...
Let me translate the question. De vraag was, in contemplatief gebed, is er ook ruimte voor activiteit, of is het vooral een passieve daad?
So in spiritual authors, when they talk about contemplative prayer,
geestelijke schrijvers, als zij het hebben over contemplatief gebed,
describe it in ways that use a lot the passive vocabulary.
Beschrijven dat vaak in passieve woorden.
Which means that they say, there is a time in the life of prayer in which I let God pray in me.
En waarin zij dan zeggen, er is een tijd in mijn gebedsleven waarin ik God in mij laat bidden.
And in a sense, I Passive probably is not the right word, but I become more responsive.
Passief is misschien niet het goede woord om te gebruiken, maar meer dat je reageert.
But it does not mean by in any way that we have to become passive in our relationship with God.
Maar het betekent op geen enkele manier dat we passief moeten worden in onze relatie met God.
I like to see it much more like one of the ways in which we are in relation with God.
Ik zie het eigenlijk het liefst als een van de manieren waarop we in relatie zijn met God.
Which is very similar to what happens also in our human relations.
En dat is eigenlijk heel vergelijkbaar met wat er in onze menselijke relaties ook gebeurt.
Between people who really know and love each other.
Tussen mensen die elkaar echt heel goed kennen en heel veel van elkaar houden.
There is a moment in a relationship when the relationship really becomes very deep and very very strong.
Er is een moment in een relatie waarin de relatie heel diep en heel sterk wordt.
Where it is possible to stay in silence together.
Waar het dan mogelijk is om in stilte samen te verkeren.
And not only not feel embarrassed. Embarrassed.
En je dan ook niet in verlegenheid gebracht te voelen.
But feeling that these moments of silence with the person we love are even deeper than the moment where we say things to each other.
Maar te ervaren dat eigenlijk dat moment van in stilte samen zijn met iemand waar je veel van houdt, de relatie nog meer verdiept.
So in our lives we have the experience of empty silences.
Dus in ons leven hebben we de ervaring van lege stiltes.
There are experiences of silence which are deeply embarrassing.
En er is de beleving van een stilte waarin je je erg in verlegenheid gebracht voelt.
There is the science of loneliness.
Er is het gevoel van eenzaamheid.
And these are bad forms of silence.
En dat zijn eigenlijk allemaal negatieve vormen van stilte.
Which obviously we have to avoid.
En die proberen we duidelijk te voorkomen of te vermijden.
But also in our everyday experience we have the experience of meaningful, deep and loving experiences of silence.
Maar we hebben ook de ervaring in ons leven dat we diepe, betekenisvolle, gevulde tijden van stilte met iemand anders kunnen beleven.
And it is these experiences which give us an idea of what can happen in the relationship with God.
En het zijn die ervaringen die ons een idee kunnen geven wat er kan gebeuren in de relatie met God.
It's not an empty silence.
Het is geen lege stilte.
But it is a silence filled by the sense of God's presence.
Maar het is een stilte die gevuld wordt door de aanwezigheid, de tegenwoordigheid van God zelf.
And of God's love.
En van Gods liefde.
Yes.
Ik geef u de microfoon.
What you tell us is an encounter between God and us while being silent. We also hear about from people that in this silence they receive a message. A message maybe not only for themselves but also something they should testify about, make it into a prophecy. Is that something that you also are asking attention for, or is that not contemplative?
De vraag is, wat u zegt is een stuk stilte tussen God en mensen, een ontmoeting. In die stilte kan het zijn dat mensen een boodschap ontvangen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Dat ze het idee hebben dat ze dat als een profetie door moeten geven. Is dat waar u ook aandacht voor vraagt?
One of the gifts, the most important gifts that comes with this eye-opening experience which I described earlier.
Een van de dingen die ook zich tentoonspreiden op het moment dat die ogen geopend worden, zoals ik eerder zei.
Is the gift of discernment.
Is de gave van onderscheiding.
And the gift of discernment, the essence of the gift of discernment.
En de essentie van de gave van onderscheiden.
Is the ability to distinguish, discern, distinguish on the same.
Is om het verschil te kunnen zien.
What really comes from God.
wat er echt van God komt.
And what comes from what can be an illusion.
En wat een illusie kan zijn.
Or what can be a exaltation.
Of wat een beetje overdreven kan zijn.
Or a mistake.
Of gewoon eigenlijk fout.
And when it comes to experience of the kind you are describing.
En als het op zo'n ervaring als u omschrijft aankomt.
I believe that growth in spiritual life comes with this discernment.
Ik geloof dat het groeien in het geestelijk leven ook wel samengaat met dat onderscheidingsvermogen.
Which is both personal and communitarian.
En dat is zowel persoonlijk als voor de gemeenschap.
So I ask to myself whether this voice or this message comes from God or not.
Dus ik vraag me af, komt deze boodschap van mezelf of komt die van God?
I refer to scripture as the measure.
En ik refereer naar de Bijbel om dat te toetsen.
And then I discern with other Christians about it.
En ik spreek er ook met anderen over om dat zo te toetsen en te onderscheiden.
So the relation I would say, or the way in which experience of the kind you are describing come in a talk about contemplation.
Dus de ervaring zoals die omschrijft en die zal een plek vindt in de contemplatie.
Is that it is related to this gift of discernment.
En dat dat echt wel samengaat of hangt aan die gave van onderscheidingsvermogen.
And just as feelings need to be discerned.
En net als die gevoelens moeten worden onderscheiden.
So the messages or ideas or words we think we receive that we think are coming from God.
En dat moeten we ook doen met de woorden, de boodschappen, de berichten die we menen van God te ontvangen.
God has the freedom to speak through stones. God has the freedom to talk through stones.
God heeft de vrijheid om door stenen te spreken.
Has the freedom to talk through donkeys.
Hij spreekt door ezels.
He has done that in the Bible.
Dat heeft hij in de Bijbel gedaan.
So if you can talk through a donkey.
Dus als God door een ezel kan spreken.
He can talk through me, right?
Kan hij mij ook gebruiken, toch?
So we just have to make sure that he's really God. That's the only
we moeten wel zeker weten dat het van hem komt.
Voordat we gaan pauzeren, nog één vraag. En misschien na de pauze.
You are a professor at a Benedictine university in Rome. I was just wondering, this contemplation, this concept, is this typical for the Benedictines? I have read some books about the Benedictines, and there's a strong paying attention in their philosophy. Is this a typical Benedictine concept, this contemplation?
Ik heb begrepen dat u lesgeeft aan een theologische faculteit in Rome. Dat contemplatieve, dat aandacht geven, hoort dat echt bij het Benedictijn zijn. Ik heb er een aantal boeken over gelezen en daar komt het veel in terug. Hoort dat daar echt bij dat Benedictijnse?
So there are two angles in Benedictine spirituality.
Er zijn twee hoeken in de Benedictijnse spiritualiteit.
That lead to the centrality of contemplation.
Die naar de centraliteit van contemplatie leiden.
The first one is what is called in Benedictine spirituality lectio divina.
Het eerste is wat in de Benedictijnse spiritualiteit lectio divina wordt genoemd.
Which is the prayerful reading of scripture.
Dat is het gebedsvolle lezen van de Bijbel.
Which traditionally has four steps.
En normaal gesproken bestaat dat uit vier onderdelen.
Is lectio,
lectio,
which is reading the text.
Het lezen van de tekst.
Then meditatio, which is meditating on the text.
Is het mediteren op die tekst.
Then there is
oratio,
which is praying the text.
Het bidden van de tekst.
And then there is contemplatio.
En dan contemplatio,
which is basically enjoying the text.
Dat is eigenlijk het genieten van de tekst.
Or rather, enjoying the savoring the joy and the consolation that comes from meeting God through the text.
Of eigenlijk meer het binnendrinken van de vreugde die voortkomt uit de aanwezigheid en de troost van God door die tekst.
Now these four things are not to be done one after the other like four steps.
En die vier onderdelen moet je eigenlijk niet na elkaar doen als één stapje volgende stapje enzovoort.
It is the overall relation to scripture that has to have these different aspects.
Het is het overkoepelende relatie tot de Bijbel waarin die onderdelen naar voren komen.
If the only relation we have to scripture is reading it.
Als de enige relatie die wij hebben met de Bijbel is dat we hem lezen.
And we never meditate it.
En we mediteren er niet over, denken er niet over na.
There's something wrong.
Dan gaat er iets mis.
Or if we read and meditate but we never pray.
Maar als we lezen en we mediteren maar we bidden nooit.
There's something wrong.
Gaat er ook iets mis.
Something missing.
Dan mist er iets.
But equally, if we never take the time to think back.
En ook als we nooit de tijd nemen om eens terug te denken.
And say like the disciples of Emmaus.
En te zeggen, net als die Emmausgangers.
Were not our heart burning as he was talking to us?
Waren onze harten niet brandende in ons terwijl hij tot ons sprak?
There would be equally something missing.
Dan miste er ook iets.
So it is this burning of the heart in contact with word through scripture.
Dus het is dat branden van het hart in relatie tot de Bijbel, dat is wat er essentieel aan is.
And the second aspect of Benedictine spirituality that also leads to contemplation.
En het tweede aspect van de Benedictijnse spiritualiteit die ook bij contemplatie uitkomt,
is that it is a life where we try to have moments of silence.
Is dat we in ons leven proberen momenten van stilte te hebben.
And a certain distance from distractions.
En een bepaalde afstand van afleidingen.
Precisely to pay more attention.
Juist om meer aandacht te geven.
To God's presence.
Aan Gods tegenwoordigheid.
So this is why it is often called contemplative life.
Dus daarom wordt het vaak het contemplatieve leven genoemd.
In the sense that it is a form of life where we try to take more distance from distractions so as to pay more attention to God's presence.
Dus het is een manier van leven waarin we proberen afstand te nemen van afleiding om meer aandacht te kunnen geven aan de tegenwoordigheid.